Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee T.J. en Lucas uit IJsselmuiden. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor het werk van dominee Klein Bloesem via de Gereformeerde Zendingsbond. Zondag 7 februari hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur en 's avonds om 7 uur dominee L.M. Jongejan uit Ede. Beide de diensten zijn in de Westerkerk. Kerkbalans 2021. Dankbaar en verheugd deelde u mee dat de actie Kerkbalans van de afgelopen week het mooie bedrag van €47.975 heeft opgebracht. Dit is €10.475 meer dan de begroting voor dit jaar en een stijging van €13.680 ten opzichte van vorig jaar. We zeggen u hiervoor na de Heere hartelijk dank. Dominee Lucas hoopt dan over met de catechisaties vanaf morgen te beginnen. En dat digitaal. Hij zal de nodige informatie via de mail naar u toesturen. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Matthäus 6 van 1 tot en met 15 en de te zingen psalmen. Psalm 95, het eerste en het vierde. Psalm 48, het zesde vers. Gezang 8. Gezang 5, vers 1 en 2. En ten slotte Psalm gezang 5, vers 10. Dit alles een deel van Lente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 133, het tweede vers.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, en we zingen hier in de kerk en thuis Psalm 95, vers 1 en vers 4. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. 1 en 4 van Psalm 95. Wij gaan nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En ons antwoord is Psalm 48, vers 6. Want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, na de geloofsbelijdenis. Spreken dan aan ieder van u en jullie met mij in het hart, samen met de kerk van God over de hele wereld en door alle geslachten heen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in de Heere Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken nu het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Laten wij bidden. Grote en heilige en heerlijke God in de hemel. Vader van onze Heere Jezus Christus. Die u zelf bekend maakt door uw woord en door uw geest in uw Zoon. U roepen wij aan in ons gebed. Nu wij voor de tweede maal hier in de kerk of thuis met de gemeente verbonden de dienst mogen meemaken. En we vragen, Heere, wilt u ons zegenen en wilt u uw woorden brengen in onze harten. Onze harten openen daarvoor. En ons verlichten door uw Heilige Geest. Opdat wij spreken mogen naar uw raad. En opdat wij horen mogen, opdat wij leven. En als het dan vanavond gaat over het aanroepen van u als Vader. Heere, wilt u dan in het bijzonder komen met uw Heilige Geest, opdat die Vadernaam in ons aller hart mag klinken. Die Vadernaam, dat we die erkennen mogen, En dat we altijd maar weer ook leren om in vertrouwen tot u te gaan. Omdat wat u doet dat goed is, omdat u het gebed hoort, ook al merken wij dat soms niet op. En omdat u doet wat u zegt, veel meer dan een aardse vader ooit heeft kunnen doen. En als wij zo vanavond uw woord lezen, Heere, wilt u het zegenen en heiligen aan onze harten, opdat ons verlangen het is om heilig voor u te leven, om ons leven tot een levend dankoffer voor u te offeren, en om zondags en in de week niet anders te willen dan voor u te leven. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Dat dat ons leven mag zijn. En Heere, wilt u daarom ook hier in ons midden zijn, hier in de kerk en thuis. Ook als we als gezin naar deze kerkdienst luisteren, dat we samen ook mogen zingen. En dat we verheugd mogen zijn over het feit dat u spreekt en niet veel eer zwijgt. Dat dat onze verwondering mag zijn en onze blijdschap. Want dat u spreekt, dat is puur en enkel genade. U had ook niet kunnen spreken. Dat u uw Zoon zond naar deze aarde, dat had u ook niet hoeven doen. Maar dat was uw raad en het is tot heerlijkheid van u de drie enige God. En geef dan, Heere, dat hier ook in onze gemeente vele kinderen van u mogen zijn. Dat het ook van ons gezegd mag worden, ik heb veel volk in deze stad. En dat degenen die nog buiten u leven, ernaar leren verlangen en naar uitzien om uw kind te zijn. Aan u ligt het niet. Heere, uw armen zijn wijd uitgebreid om verloren zonen en dochters te ontvangen. Met de hartelijke schuldbelijdenis, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. En zoals die vader uit de gelijkenis er geen praat meer over maakte, maar de maaltijd aanrichtte en hem schone kleren aangaf, zo zult u toch ook doen, Heere, met een ieder die in berouw en schuldbelijdenis voor uw aangezicht komt. U wast, u reinigt, u maakt ons wit als sneeuw. Heere, geef dat we dan ook met die vrijmoedigheid tot u mogen naderen, dat u een hoorder bent van het gebed. Heere, wil zo in ons midden zijn, mijn tong en lippen losmaken, onze oren openen en onze harten, opdat deze dienst mag strekken tot de verheerlijking van uw grote naam en tot verblijding van ons allen. Wees met allen die met ons verbonden zijn, waar dan ook en hoe dan ook. Gedenk in uw ontferming. En aanvaard ook de dank voor het feit dat we opnieuw uw woord mogen horen. En voor zoveel andere zegeningen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan uit de schrift lezen. Matteüs 6 vers 1 tot en met 15. De bergrede, Matteüs 6, vers 1 tot en met 15. Daar luidt het woord van God als volgt. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt al dus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot hiertoe de schriftlezing. De tekst van de prediking, dat is gelijk de stof die in de Heidelbergse catechismus aan de orde komt. Dat is, gij dan bid aldus onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is hoofdstuk 6 vers 9a. En dan lezen we ook de catechismus. Vanavond is aan de beurt zondag 46, vraag en antwoord 120 en 121. Waarom heeft ons Christus geboden God zo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonden aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Omdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards denken en van zijn almachtigheid alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verwachten. Tot hiertoe de catechismus. Dan gaan wij nu zingen de bedezang voor de predikatie. Dat is gezang 8 achter de psalmversjes. We zijn het denk ik niet zo gewend, maar het is de moeite waard om die te zingen. O God die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. De bedezang voor de predikatie, gezang 8 achter de psalmversjes. Na het amen van de prediking willen we zingen uit het gebed des Heren, het berijmde Onze Vader, de versen 1 en 2. O Allerhoogste Majesteit, en geheiligd worden uw naam, I geef. 1 en 2 van het gebed des Heren na het amen van de prediking. Gij dan bid aldus, Onze Vader die in de hemelen zijt. Gemeente van Christus, over het gebed raak je nooit uitgedacht. Wat is bidden eigenlijk? En voor de een is het vanzelfsprekend en voor de ander is het eigenlijk een vraag. Heeft het wel zin om te bidden? Een paar jaar terug vroeg een leerling op Urk in de klas aan mij: meneer, hoe weet ik nou dat er iemand luistert als ik bid? Komt mijn gebed eigenlijk wel hoger dan het plafond? Of zit ik gewoon wat in mezelf te denken? Dat zijn natuurlijk geen vreemde vragen. En een jongere spreekt die soms in alle eerlijkheid uit en een ander die houdt ze achter de kiezen. Maar dat zijn vragen of misschien zelfs wel aanvechtingen waar je behoorlijk mee te pakken kunt zitten. En bij dat alles kun je jezelf zo alleen voelen. Je voelt je als het ware een meteoor die door een oneindige ruimte schiet, puur alleen. Dat je aan jezelf, aan alles, aan iedereen gaat twijfelen, aan God en mensen. En je bidt en je denkt, ja, is er nou iemand die het hoort? Wat is het eigenlijk? Dit soort vragen hebben natuurlijk alles te maken met de tijdgeest die wij allemaal min of meer inademen. Het besef dat er een God is in de hemel die ons heeft geschapen, die alles ziet en van ons weet en aan wie wij verantwoording schuldig zijn, is in onze maatschappij, althans, laat ik maar even zeggen, bij de oorspronkelijke Nederlanders zo goed als vergeten. Ik heb het nu niet over moslims en over mensen van een andere godsdienst. Die leven daar veel meer bij, vaak, als wij. Maar dat hoort bij een wereldbeeld waarin alleen maar meetelt wat tastbaar, beredeneerbaar is en traceerbaar, meetbaar. Daar is geen plaats voor God of voor wat je dan zou kunnen zeggen, iets hogers. Ook in de kerk staat het gebed onder druk. Bidden en bijbellezen vormen een twee-eenheid. Die horen bij elkaar. Als je de Bijbel dichtlaat, dan droogt de bron van het gebed ook als vanzelf op. En als je de Bijbel heel voorzichtig, niet hardop, onder kritiek gaat stellen als een boek met verouderde ideeën. Dat is natuurlijk iets wat je alom hoort in onze maatschappij. En als je zegt dat je zondags naar de kerk gaat en ook nog eens een keer twee keer, dan kijken ze je bijna meewarig aan. Geloof jij dat dan nog? En of als we het woord van God dichtlaten omdat we geen tijd of geen zin hebben, ja, dan komt onze ziel droog te staan en dan is het gebed zo verdwenen. Miskotte, dat is een hervormde theoloog, die heeft eens gezegd, de wereld is het gebied van de biddeloosheid. En waar biddeloosheid is, daar grijnst een enorme leegte ons vijandig aan. Het is eigenlijk net als met een kraanvogelnest in een moerasgebied. Vorig jaar kon je dat lezen in de krant en dat jaar daarvoor ook. Droge zomers en in het Vochtelowerveen, daar zaten die kraanvogels te broeden. Die nesten waren aanvankelijk omgeven door het water, maar het water zakte weg en dat verdampte en de vossen konden erbij. En die namen de eieren en de kuikens weg. Ze vernietigen de komende generatie. Is het misschien met de kerk en de gemeente, is het met dat gebed, net als met dat kraanvogelnest, dat bedreigde nest? Ja en nee. Jazeker. In de vaderloze maatschappij waarin wij nu leven, zijn we allergisch geworden voor autoriteit en voor gezag. En ook wij kerkmensen bepalen in hoge mate zelf wat we geloven. En als wij de middelen waardoor de Heere werkt, zijn woord, het gebed, de kerkgang, en noemt u het maar op, de catechisatie, enzovoort, enzovoort. En als wij die niet gebruiken, die middelen, dan brengen wij onszelf en anderen in groot, ja in het grootste gevaar. Ongeloof is de grootste zonde, want daarmee wissen wij onze eigen horizon uit. En toch zeg ik ook nee, want er is een God die leeft, die wegen weet te vinden om midden in onze dood leven te scheppen. Door woord en geest dringt hij als het ware diep door tot midden in het vijandelijke gebied. Het gebied van de biddeloosheid. Christus daalde af tot het volk dat in duisternis wandelt en laat daar zijn licht zien. En hij legt soeverein en in het verborgen de kiem van het nieuwe leven, de roep, ja de schreeuw om genade in een onwillig mensenhart. Op onnavolgbare wijze roept Jezus zijn leerlingen. Volg mij. En ze komen. Vast en zeker. Matthäus 4. Daar lezen wij het. En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En zij brachten tot hem alle die kwalijk gesteld waren met verschillende ziekten en pijnen bevangen zijnde en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten. En hij genas dezelve. En vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. En als Jezus dan die scharen ziet, dan is hij geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen. Zeggende, zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Jezus leert. Hij geeft onderwijs. Hij geeft uitleg. En een van de dingen die de Heer Jezus aan zijn discipelen leert, dat is bidden. Van Jezus lezen we vaak dat hij zelf in gebed was. En je zou misschien wel eens kunnen zeggen, wanneer was hij niet in gebed? En ook Jezus wist het wat het was, bidden en werken, jawel. En hij was er ook vermoeid van bij tijden. Maar hij zocht vaak in de nacht en op een eenzame plaats alleen zijn vader op om met zijn vader te spreken. En wij zijn geneigd om te zeggen, maar zou de Heer Jezus dat gebed dan nodig hebben? Hij was toch ook een God, hij was toch de Zoon. Nou, als Jezus al niet meer zonder dat gebed kon, wat zouden wij dan? Dat kunnen wij toch helemaal niet missen. Jezus geeft in de bergrede gebedsonderwijs. Hoe moeten we bidden en wat moeten we bidden? Gij dan bid aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat is een gebod. Dat wil niet zeggen dat een vrij gebed met andere woorden niet mogelijk is of dat dat niet mag. Wij mogen God ook naderen en hem aanroepen als de Almachtige, de Barmhartige, de Genadige, de Drie-enige, de Heilige God. Dat mag allemaal. Zo heeft God zich immers ook geopenbaard. En als je kijkt naar de psalmen, dan komt hooguit in psalm 103, God als vader, laat ik maar zeggen, haast zijdelings aan de orde. En verder is het aantal keren in het Oude Testament dat God genoemd wordt als vader op drie handen te tellen. 15 keer. Maar als je dan naar het Nieuwe Testament gaat, dan wordt God als vader 170 keer genoemd. Natuurlijk in de evangeliën, in de bergreden. Als je de bergreden leest, dan kom je heel vaak de vadernaam tegen. Maar het Johannesevangelie steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Dat is zo diep, dat is zo nabij. Johannes heeft in de schoot van de Heere Jezus gelegen. En daar zal het wel mee te maken hebben. En het is niet verwonderlijk dat in het Nieuwe Testament de Vadernaam zoveel vaker voorkomt. Want daar is de Zoon door de Vader naar deze aarde gezonden. En waar de Zoon is, ja, daar is eigenlijk ook de Vader. Nu de vraag, mag je God als Vader aanspreken als je onbekeerd bent? Ja, want dat zit niet zo in ons godsdienstig DNA om God, om het zomaar te zeggen, om God aan te spreken als Vader. Nou, daar kom ik zo op terug. Maar gemeente, de Heere gebiedt het. En dat kan ook niet anders dat de Heere Jezus dat gebiedt, want Hij en de Vader zijn één. Waar de Zoon is, daar is de Vader. Die heeft zich door zijn Zoon te zenden aan ons bekendgemaakt en zich helemaal uitgesproken en in zijn hart laten kijken. Als u bidt, zeg dan, onze Vader. En nu komt het. Tegen wie zegt Jezus dit? Met het oog, we hebben het gelezen, met het oog op de scharen klimt Jezus op een berg. De berg van de bergrede. En als hij dan zit, ja, die scharen die zijn daar ook in wijde kring omheen, maar dan komen de discipelen in de nauwe kring omheen. En de Heere Jezus leert en onderwijst zijn discipelen. Maar die scharen, aan hen is het niet verboden om mee te luisteren. Dus de discipelen krijgen onderwijs en de scharen, dat zijn dan al die mensen die daar omheen lopen, die luistert mee. Staan die mensen er voor spek en bonen bij? Is het onderwijs niet voor hun oren bestemd? Hebben zij pech gehad? Nou, dat kun je toch niet menen. Dat lees je nergens in de Bijbel. Nog een keer de vraag. Wie worden er opgeroepen om God als Vader aan te spreken? Wie worden er opgeroepen om het onze Vader te bidden? De discipelen. Maar wie mag God als Vader aanspreken? En dan durf ik het toch te zeggen. Iedereen. Maar dan wel, en dan moet je bij de tekst blijven, bij de bergrede blijven, maar dan wel als een arme van geest. Dan ben je zalig, dan is het Koninkrijk der Hemelen voor jou. Dus wij spreken God niet als Vader aan, brutaal en zonder dat wij hem kennen. Als een arme van geest. En de catechismus vraagt immers niet, waarom heeft Christus zijn kinderen, of waarom heeft hij de bekeerde mensen geboden om God aan te spreken als onze Vader? De catechismus, het leerboek van de kerk, spreekt niet afstandelijk of een soort objectief, als ware het een handleiding voor een machine of weet ik wat, zo moet je doen en zo niet enzovoort. De catechismus spreekt vanuit een houding van het geloof. En dat geldt voor al onze formulieren, voor doop en avondmaal, de catechismus, de Dordtse leerregels, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ze spreken allemaal vanuit het geloof. Dus nog een keer, ze zitten niet van een afstand verstandelijk te beredeneren. Dat is de doodsteek. Dan haal je het leven eruit en dan hou je niks anders over dan verstart dogmatisme wat het hart niet raakt, ja, waar zelfs geen hart in zit. Nog een keer, de catechisme spreekt ons aan en moedigt ons aan vanuit het geloof. En het is waar, het geloof is een gave van God. Maar geloven moet je ook leren. Dat is ook waar. En ook die twee moet je weer niet van elkaar loskoppelen. Die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wat God ons gebiedt, dat geeft Hij ook. Mild en overvloedig. En daarom heeft christelijke opvoeding zin en nut. En daarom is het oneindig belangrijk dat wij onze kinderen bij de Heere Jezus brengen. Dat wij naar onze kinderen en met elkaar goed van Hem spreken. En dat kan toch niet dan met een hart, niet anders dan met een hartelijke betrekking. Dat begrijpt u toch. De Heere laat helemaal geen spaan ruimte voor ongeloof. En dan komt erbij, wij laten onze kinderen toch ook psalmversies leren. Psalm 116, God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij redt mij keer op keer. Wie zegt er nou ooit tegen zijn kind, dit mag je alleen maar zingen als je bekeerd bent. Als je zeker weet dat je een kind van God bent, want anders lieg je. Dat heb je toch nog nooit gehoord. Dit mag je alleen maar zeggen en zingen als je geestelijk een bepaalde status of een bepaald doel hebt bereikt. Dat is toch waanzin. Weet je wat de Bijbel ons leert en wat de catechismus ons leert en wat de Heere Jezus ons leert? Dat wij Hem in vertrouwen nazeggen, maar dan ook echt in vertrouwen. En weet je wat ik soms zo erg vind en u misschien ook wel? We leren onze kinderen eerst bidden, maar heel veel kinderen leren daarna twijfelen. Is dat nou wel voor mij? Geldt dat nou wel voor mij? Mag ik dit nou zeggen? Of niet. In de opvoeding en in de kerk en altijd en overal mogen wij hoog opgeven van de drie enige God. Het is goed om de Heere te dienen. De vreze des Heeren is het beginsel van de wijsheid. Daar komt alles vandaan. Dat is het fundament. En de Heere is geen karig God. Hij is royaal en Hij geeft mild en overvloedig. Hoog opgeven van de drie enige God. Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En als u eens de rust vindt om in alle stilte, zo halverwege de schemering van de avond, eens rustig na te denken. Ja, wat ik nu zeg heb ik van dominee Beens geleerd. Die kwam eens bij iemand in Huizen in een van zijn eerdere gemeentes. En die mevrouw waar die binnenkwam, die zei, dominee, weet u wat ik nu aan het doen ben? Ik ben aan het denken van de Vader naar de Zoon en van de Zoon naar de Heilige Geest en weer terug van de Heilige Geest naar de Zoon en van de Zoon naar de Vader. Zou u die beweging eens in uw hart willen bergen? Zou u dat eens op willen schrijven? Van de Vader naar de Zoon, van de Zoon naar de Heilige Geest. Dat is toch zo'n diep wonder, het werk van een drie-enig God. Het welbehagen van de Vader wordt verwerkelijk door het zenden en het komen van de Zoon. En de Zoon wordt gebracht in onze harten door het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest brengt ons weer terug via de Zoon tot het welbehagen van de Vader. Wat ligt daar toch een rijkdom in, als je dat eens zo naast uw schriftlezing legt en dat eens zo bedenkt. Dat is, ja, je zou kunnen zeggen, in deze zee verzinken mijn gedachten. Hoog opgeven van een drie-enige God. Daarin ligt de zegen van het samen gemeente zijn. Als we samenkomen om te luisteren naar de stem van God, om de Heere te prijzen en elkaar te vermanen en te bemoedigen. Dus, zegt vraag en antwoord 120, waarom heeft Christus ons geboden. U, jou en mij. Laat ik het zomaar zeggen. Hij spreekt ons allen aan. Hij doet een appel op je hart. Waarom? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Omdat God zich niet bedient van slagbomen. De slagbomen vallen niet neer aan het begin al van de weg. Hij plaatst geen hekken, maar hij wil vertrouwen wekken. Van het begin af aan. Dat zegt de catechismus zo mooi, hè? Van het begin aan, van stonden aan. Dat betekent, ja, van het allereerste begin van het gebed wil hij vertrouwen wekken. Kinderlijke vrees en toevoorzicht. Mag ik het eens zo zeggen, met eerbied gesproken? De Heere zegt, kom maar bij papa. Nee, dat moet je niet mee smeren en niet mee smijten. Maar zo teer ligt het. Toevoorzicht, dat is zo'n mooi woord. Dat staat in latere bewerkingen van de tekst. Is dat veranderd in vertrouwen, maar toevoorzicht. Ja, dat is toch eigenlijk, dat is een oud woord. De Duitsers zeggen zuversicht. Het lijkt er heel veel op natuurlijk. Een tijdje terug heb ik eens iemand gehoord, die hield een lezing, kon ik op internet vinden, zuversicht, toevoorzicht in coronatijd. En die man wees er ons op dat wij ook in deze tijd ons geheel en al veilig mogen weten bij God, wie niets uit de hand loopt en wie al deze dingen ons uit zijn vaderlijke hand toekomen. Dan mag je toevoorzicht hebben. Weet je waar het mee te maken heeft? Met, ja, het is een combinatie met vertrouwen in de toekomst, met eerbiedig opzien en met hopen. Dat is toevoorzicht. Het is een samenballing van betekenissen die je natuurlijk, als je er één woord voor zou moeten bedenken, ja, wel het makkelijkste samenvat in het woord vertrouwen. Jawel. Dus wij gaan tot God met vertrouwen. En het tweede, met kinderlijke vrees. Dat is geen angst, maar dat is eerbied en ontzag voor de hemelse Vader. Zoals een klein kind ontzag heeft voor zijn of haar aardse vader. In onze tijd gaat daar wel heel veel mis. En natuurlijk, het is niet alleen onze tijd, maar onze tijd is wel een bijzondere tijd. In Nederland groeien honderdduizenden kinderen op zonder vader. Overal, ook op reformatorische scholen, hoor je, het komt er nog eens bij, dat je gezag moet verdienen of afdwingen desnoods door je persoonlijkheid en door je prestaties. Afdwingen en verdienen. Begrijp je dat dat een slaafachtig bestaan uitwerkt en oproept? Dat je altijd maar bezig moet om je eigen gezag waar te maken en te verdienen. Om je profiel op te poetsen. En weet ik wat allemaal nog meer. Je cv en hoe dat ook allemaal is en gaat. Gezag moet je verdienen, zeggen ze. Dat betekent dus dat het intrinsiek gezag, het gezag dat je objectief van Gods wegen hebt ontvangen, als vader en moeder, als leerkracht, als ambtsdrager, als ambtenaar, politieambtenaar of wat het ook maar mogen zijn, dat is hoegenaamd verdwenen. Iedereen durft het vandaag de dag aan om een politieman te beledigen en naar het leven te staan. Niemands gezag, laat ik het zo zeggen, is nog heilig. Weet je hoe dat komt? Omdat we het woordje van Gods wegen hebben geschrapt. Omdat we een bloedhekel hebben gekregen aan de term bij de gratie Gods. Vrijheid en ongebondenheid in plaats van gehoorzaamheid. Dat is het motto van vandaag. Maar dat breekt onze maatschappij lelijk op. En het breekt de godsdienstige opvoeding af. Finaal. Rosaria Butterfield, die schrijft een boek, Een onwaarschijnlijke bekering. En weet je wat zij daarin schrijft? Gehoorzaamheid komt voor inzicht. Eerst gehoorzamen, het inzicht komt later. Wat doen wij? We draaien het om. Als we snappen waarom het is, dan overwegen we misschien om dat te doen, om daarnaar te handelen. Nee, zegt en dat is heel bijbels, gehoorzaamheid komt voor inzicht. Eerst gehoorzaam zijn aan Gods gebod, aan het gebod van de Heere Jezus, en gij zult het na deze verstaan. Weet je waar dat mee te maken heeft? Met dat wij van onze troon afkomen. Dat wij onze hoogmoed moeten opgeven. En dat wij onze bedweterigheid kwijt moeten raken. En dat we aan de Heere leren vragen, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Nou zegt de Heer Jezus, wat ik wil, dat is dat je God als Vader aanroept. Wat is dat toch heilzaam en helend en genezend, ook in de meest gebroken situatie, om gehoorzaamheid te betrachten. De hemelse Vader maakt je nooit beschaamd. Op hem kun en mag je vertrouwen in eerbiedig opzien. Wij zeggen niet mijn Vader, maar onze Vader. Waarom? Nou, behalve dat het vertrouwen wekt dat we verhoord worden, bidden wij niet alleen, maar samen met de hele gemeente en zelfs met de wereldwijde kerk. Er is als het ware één groot gebed in allerlei talen gaande en dat stijgt op tot voor God en zijn troon. En ook dat bidden, dat is eigenlijk weer een werk van de drie enige God, waar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest bij betrokken zijn. En het is de Geest die het gebed werkt in het hart, die het gebed reinigt, die het brengt tot voor de Zoon. En het is de Zoon die voor ons bidt in de hemel voor zijn Vader. Van de Vader naar de Zoon, van de Zoon naar de Heilige Geest en weer terug. En we mogen deel uitmaken van dat ene doorgaande en continue gebed dat tot God gedaan wordt. En daarom mogen we erop vertrouwen dat alles wat wij de Vader bidden in Jezus' naam ook werkelijk ons gegeven wordt. Dat kinderlijke ontzag en dat vertrouwen, dat wordt terwijl wij God als Vader aanspreken door Christus verwekt. Dat staat er toch? Opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toeverzicht tot God verwekken. Dat verwekt Christus door zijn geest. Christus verwekt het. En dat kinderlijke vertrouwen en dat toevoorzicht, dat vormt de basis van ons gebed. Nee, dat is niet de reden dat God ons gebed zou verhoren, omdat wij zo kinderlijk zijn en omdat wij zo vertrouwen, maar dat is wel de gebedsgestalte. Er is zo'n mooi boekje van een oude christelijk gereformeerde dominee, dominee F. Bakker, en dat gaat al decennia lang mee, de gebedsgestalte. Het wordt tot in het Chinees vertaald. En in dat boekje gaat het hier over hoe wij als bidder voor de troon van de Heere naderen. Een gebedsgestalte, dat is eigenlijk ja, onze hele houding ten opzichte van de Heere als wij bidden. De grond van de verhoring ligt daar dus niet in, maar die ligt erin dat Christus, dat God door Christus onze Vader is geworden. Want dat staat er dan ook. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Hierin opnieuw schittert het werk van de drie enige God. Romeinen 8 zegt: zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid die opnieuw tot vrezen, tot angst leidt, maar u hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen, mede-erfgenamen van Christus. We zullen wel met hem lijden, jawel, maar ook met hem verheerlijkt worden. Samengevat, God de Vader neemt ons aan tot zijn kinderen door het werk van de Heilige Geest en maakt ons, mag ik het eens heel eenvoudig zeggen, broers en zussen van de Heere Jezus Christus, onze oudste broeder. Dat is Romeinen 8. God de Vader neemt ons aan tot zijn kinderen. Dat noemen we de adoptie. We worden geadopteerd. Ieder die buiten de Heere Jezus wil leven en toch zegt God als vader te hebben, daarvan krijg je het strenge oordeel van de Heere Jezus te horen. U bent uit uw vader de duivel. En zo is het. En zo is het ook van nature. Dan is de duivel onze vader. Maar God neemt ons aan. Maar dan zegt Johannes 1, die zegt niet, hij heeft ons aangenomen, maar wij hebben hem aangenomen. Zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht, volmacht gegeven om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Zo zie je, de Bijbel is nooit eenzijdig en de Bijbel geeft ons nooit stof om te zeggen, zie je wel, ik wil wel, maar God wil niet. Of ik bid wel, maar God hoort mij niet. Dat haal je niet uit de Bijbel. En als de Vader ons aanneemt tot kinderen, zullen wij er dan ongerust over zijn dat hij ons gebed niet horen wil? Nee. Waarom niet? Omdat wij de Heere, de hemelse Vader, nooit mogen vergelijken met onze aardse Vader. Iedere aardse Vader is ook vanuit zichzelf een kind van Adam, een kind des torens. Ons alle leven, of we nou vader zijn of moeder of kind, ligt onder de vloek die we over de aarde hebben gehaald in Genesis 3. In iedere opvoeding gaat van alles mis. Soms beloven we ons kind iets en we kunnen het niet waarmaken of we maken het niet waar. En daarmee kun je het vertrouwen van het kind schaden. En dan is er een schuldbelijdenis op zijn plaats. En zo is iedere opvoeding beladen met schuld. Gelukkig is dat niet het laatste woord. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Opdat uw Heer met beving recht kinderlijk wordt gevreesd. Maar ja, wij hebben dat dus nodig, dat wij samen met onze kinderen mogen schuilen achter het bloed van het lam. Dat we van kinderen van de toren, kinderen van Gods eeuwige liefde mogen worden en door hem aangenomen. Er staat ook nog die in de hemelen zijt. Dat is de plaats waar God troont. Dat is waar hij omringd is door zijn vele tienduizenden en duizenden engelen. De Heere der heerscharen, staat er dan in de Bijbel. Dat betekent de Heere van de hemelse legermachten, van de engelen. Van God, zo waarschuwt ons de catechismus, mogen wij niet aards denken. God is de Heilige, de Almachtige. Ja, dat is God de Vader. Maar God de Vader zoekt ook het goede voor ons. Wij zijn kleine, nietige schepselen. Nog minder dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. En toch, God de Vader weet wat wij nodig hebben. Hij kent ons door en door. Hij kent van verre onze gedachten. Wat is dat toch een rijk en een diepe gedachte. Dat God jou kent. Als je toch satellietfoto's ziet en je ziet daar ergens in de verte een stipje dat aarde heet, en dan te bedenken dat God u kent. Dat is toch onmetelijk rijk. Ja, de Heere zoekt het goede voor ons. Maar we mogen wel bedenken dat we met gepaste eerbied de heilige majesteit van God de Vader naderen. Maar het kan omdat de Heer Jezus aan zijn rechterhand is. Omdat Christus bidt voor zijn kerk. En wij mogen al onze zorgen bij hem brengen. De Vader wacht. Het alledaagse wordt geheiligd wanneer wij God erom bidden. Bidden is een wonder. Alles wat we nodig hebben, mogen we van de Vader in de hemel smeken. Voor lichaam en ziel. Ja, want dat is de volgorde. Lichaam en ziel. Dat is altijd de volgorde. Als er zending bedreven wordt, dan wordt er eerst gezorgd voor eten en daarna gaat de Bijbel open. Lichaam en ziel. Vertrouw je hele leven maar aan hem toe. Leg het in zijn handen. En wacht op wat hij doet. En dat is nou juist ook een moeilijk iets, dat wachten. Dat is vaak de beproeving van het gebed, de beproeving van het geloof. Wachten. Wacht op de Heere. Zijt sterk. God handelt namelijk op zijn tijd en op zijn wijze. Gebedsbeproeving noemen we dat. Want zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Het kan zijn dat u topt met een lichamelijke kwaal en dat u God bidt om ervan verlost te worden, maar het gebeurt niet. Weet je wat de Satan dan zegt? Stop ermee! Bidden heeft geen zin, dat had ik je al veel vaker verteld, maar nu zie je het met eigen ogen. Stoppen, het helpt toch niet. Weet u wat de Heere zegt? Volhard in het gebed. En ga naar hem toe, niet brutaal, maar met heilige eerbied. En bid, o Heere, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Zijn wegen zijn hoger dan de onze. Maar we mogen wel vrijmoedig gaan tot de troon van de genade en hem aanroepen in de dag der benauwdheid. God zegt, ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. En dat is het doel. En gemeente, als je bedenkt dat er iets is dat veel groter is dan het verlangen van mij om te bidden, en dat is Gods verlangen dat ik bid. Er is iets dat veel groter is dan mijn wil om te bidden, en dat is Gods wil dat ik bid. Ook het gebed is een gave van God die hij vanuit zijn woord ons schenkt door zijn Heilige Geest. Hoe absurd zijn al mijn gebeden, als ik buiten Christus en buiten Gods wil om bid. En als ik alleen maar vragenlijstjes op God ben bezig af te vuren. Gemeente, God wil dat wij in vertrouwen tot hem gaan. Hoe is dat bij u en bij jou? Ga je in het volste vertrouwen? Kijk, dat het hier hapert, dat kan natuurlijk alles te maken hebben met het gebrek voor jezelf aan zekerheid van je staat voor God. Ben ik nou een kind van God of niet? Maar misschien moeten we die vragen eens even naast ons neerleggen en ons geheel richten op Christus. Naar hem kijken, naar hem luisteren, zijn onderwijs ter harte nemen en zeggen tegen de Heere: Vader, ik roep u aan als mijn vader, want uw eigen zoon heeft het zelf gezegd. En als we zo bidden en zo pleiten op Gods beloften die in Christus ja en amen zijn, dan zullen we nooit en te nimmer beschaamd uitkomen. Nog twee dingen, gemeente. Er zijn twee uitersten. We kunnen het verzuimen om God als vader aan te spreken tegen het gebod van Jezus in. Maar we kunnen ook heel sleets en heel slordig God als vader aanspreken en onnadenkend. En dat zijn eigenlijk de uitersten. En wat ik aan het begin al zei, u mag ook een vrij gebed doen en de Heere aanroepen als de Almachtige. En met andere namen, dat is niet verboden. Maar laat het ook onze gewoonte worden om op gezette tijden het onze Vader uit te spreken in het gezin en in de kerk. Opdat wij ons gewennen aan het gebod van de Heere Jezus. En dat wij hem als onze Vader aanspreken die in de hemel is. En dat zal gezegend worden. Gehoorzaamheid wordt gezegend. En als wij God aanroepen als onze Vader op zijn belofte, dan zullen wij nooit beschaamd uitkomen. Wie je ook bent, wat je ook op je kerfstok hebt. En daarom bidden wij, onze Vader die in de hemelen zijt. Amen. Zullen wij nu de Heere dank zeggen? Grote God, Vader in de hemel. Zo bijna aan het einde van deze tweede dienst past het ons om uw grote naam ootmoedig te danken. Tot tweemaal toe heeft uw woord geklonken. U heeft ons aangesproken, heel persoonlijk en ook als gemeente. En u hebt geklopt op de deur van ons hart. En we mochten onderwijs ontvangen over hoe wij bidden zullen, zoals het betaamt. Zegen het onderwijs vanuit uw woord. Breng het in onze harten. En geef dat het Heere zijn zegenrijke uitwerking mag hebben in het leven van alle dag, in het gemeenteleven. Als we naar school gaan of als we thuis de lessen online volgen. Als we aan het werk zijn of als we thuis zitten met corona. Dat we het in alles wat wij doen van u mogen verwachten. En ook een kinderlijke vreze en een toevoorzicht mogen hebben op u in de hemel. Heere, dat kunt u alleen geven. En u geeft dat in de weg van onze gehoorzaamheid. Maak ons dan gehoorzaam. Dat we in uw spoor onze treden mogen zetten. En dat we altijd op uw geboden zullen letten. Heere, zo danken we u voor de beide diensten. We danken u voor alle zegeningen die we hebben ook als gemeente. Dat het toch nog door mag gaan, ondanks alle beperkingen. En ons gebed is, o Heere, breng ons weer samen. Dat het huis van u van vreugde zal druisen. Als de lofzang wordt opgeheven tot verheerlijking van uw naam. En wilt u het geven, Heere, dat we verblijd mogen worden over uw grote daden. We leggen zo alles voor u neer. Onze jongeren, onze kinderen. En als we morgen weer catechisatie hebben, Heere, wilt u er zelf bij zijn. En wilt u helpen en geven dat we ook met vreugde elkaar mogen ontmoeten. Heere, zo hebben we u veel te vragen en te danken. Maar we willen onze gebeden eindigen zoals u, Heere Jezus, het ons hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Het gebed des Heren, vers 10, is onze slotzang. Ja, amen, trouwe Vader, ja. Wij gaan u heen in vrede, deze nieuwe begonnen week in. We bewaren het woord van God en we ontvangen de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.